woord eigenlijk erover wil zeggen.
Over corona. Want ik wil het hebben over het rechtvaardige. De rechtvaardige die God dankt, de Heer altijd, ook in de grootste nood. Het is honderden jaren geleden in Schotland. En de jonge Andrew Gray, die loopt buiten het dorp waar hij woont, op een hele smalle weg. Hij is al 16 jaar oud. En 4 jaar later, op zijn 20ste jaar, zal hij dominee zijn in het Schotse Glasgow. En de preken die hij daar gaat houden, zijn heel ernstig. En dat waren de mensen in Glasgow toen, en misschien wij nu, ook niet altijd meer gewend. Hij wijst de mensen met hele grote ernst op de Heer Jezus. Als je sterft, zegt hij, en je hebt niet echt met de Heer Jezus geleefd, je hebt niet steeds weer vergeving van je zonde bij hem gezocht, dan ga je verloren. Maar hij zegt het vol liefde voor de mensen. En daarom preekt hij ook vol ernst. Omdat hij van de mensen houdt. Het is één bepaalde gebeurtenis in zijn leven die zijn manier van leven bepaald heeft. 2 jaar lang heeft hij mogen preken. En na 2 jaar preken was sterft hij. Maar wat was het nou dat in het leven van Andrew zo belangrijk was, dat het zo van invloed op hem maakte? Het was een wandeling die hij maakte net buiten het dorp, toen hij dus 16 jaar oud was. Hij liep op een hele smalle weg en langs die weg lagen ook heel veel rotsen. En terwijl hij daar loopt, hoort hij een stem achter die rotsen vandaan komen. Nieuwsgierig als hij is, gaat hij kijken wat er aan de hand is. En hij ziet er een bedelaar op zijn knieën liggen. Zo'n echte bedelaar. Zo'n clochard, zeg maar, uit Frankrijk, die je dan daarin ziet in Schotland. Een bedelaar die alleen wat oude kleren aan heeft. En verder heeft hij helemaal niets. Elke dag moet hij weer langs de deuren om maar wat te eten en te drinken te kunnen krijgen. En deze man, die bedelaar, die is daar aan het bidden. En hij heeft niet door dat er iemand is die meeluistert. Deze bedelaar die klaagde zijn gebed niet over zijn grote nood, over zijn armoede. Het gebed van de bedelaar is een dankgebed. Heer, wat bent u toch goed voor mij. Ik heb het allemaal niet verdiend. Maar ik dank u, Heer, dat u mij zoveel geeft. U laat mij leven. U geeft me elke dag te eten en te drinken. Wat bent u toch geweldig goed, Heer, voor mij. Wat bent u toch goed dat ik de Heer Jezus als mijn redder mag kennen. En dat gebed maakt zo'n indruk op Andrew. Die jonge Andrew, 16 jaar. Als je de Heer Jezus als God en Verlosser en Heer van je leven kent, heb je alles wat je nodig hebt. En als je hem niet kent, dan kun je steenrijk zijn. Maar dan heb je niks. Ik wil vandaag dat proberen duidelijker te maken. Als ik jullie ga vertellen uit een evangelie uit de Bijbel, niet twee van de 4 evangelisten, maar een andere evangelie, het evangelie van Habakkuk. Want Habakkuk, die heeft het over die rechtvaardige die God dankt, ook in de grootste nood. En dat doet hij in Habakkuk 3, vers 17 tot 19. Ik wil ze graag lezen. Want er staat dit, in Habakkuk 3, vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien, er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runder in de stallingen zijn. Nochtans, zelfs dan, zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. Want de Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en ik doe mijn treden op de hoogte. Weet je, ik denk dat het goed en belangrijk is altijd om even iets te zoeken naar de achtergrond van het boek Habakkuk. Andere boekenstukken die we lezen uit de Bijbel. Want als je het hele boek Habakkuk zou lezen, is het duidelijk dat de Chaldeeën, het rijk van Babel als wereldmacht, bezig is om zijn macht te ontplooien. Als we letten op de zonde van het volk van God, die in die tijd leefde, die in het boek genoemd worden, is het meest waarschijnlijk dat het gaat om een tijd van ongeveer 15 jaar voor de verwoesting door de Babyloniërs in 568 voor Christus. Dus 583 voor Christus zitten we dan. bijna 2600 jaar terug. En Jojakim is de koning en het is ook de tijd waarin Daniel en zijn vrienden naar Babel gebracht worden. Het verhaal van Babel, Daniel en zijn vrienden, dat kent u in de vuurhoven, in de leeuwenkuil. Al die ellende die hem mag overkomen. En Habakkuk is er ook in, van die hele kleine groep onder Gods volk, die de Heer echt met zijn hart blijft dienen. Juist omdat Habakkuk ook een van die weinige gelovigen onder het volk was, begrijpt Habakkuk niks van wat de Heer nu aan het doen is. Hij begrijpt niet de manier waarop God op dat moment met zijn volk omgaat. Want als Habakkuk om zich heen kijkt, dan ziet hij zoveel laksheid. Hij ziet zoveel afval van de Heer. Juist in de kerk. Mensen die een werelds leven leiden, die niet warm lopen voor de dienst aan de Heer. De meerderheid van het volk leeft hun eigen leven. Bijna 2600 jaar terug, en niet vandaag waar ik het over heb. Hoe is het dan toch mogelijk dat de Heer aan dat volk welvaart geeft? Waar is de straf van God gebleven? Is God dan niet meer rechtvaardig, vraagt hij zich af. En Habakkuk gaat met die klacht naar de Heer toe. En dan is het antwoord van God dat zijn rechtvaardige oordeel op komst is. Het zullen de Babyloniërs zijn, de Chaldeeën, die het oordeel van God over Juda zullen voltrekken. En Habakkuk weet, uit ervaring, vanuit zijn geloof, dat de Heer zijn woord altijd houdt. En toch komen er dan ook weer nieuwe vragen bij hem naar boven. Waarom? Omdat de Heer tegen hem gezegd heeft dat door de Babyloniërs elk lid van de kerk getroffen zal worden. Daar zouden we het hele hoofdstuk voor moeten lezen. De ongelovigen, maar ook zij die altijd met de Heer geleefd hebben. De grote vraag van Habakkuk nu is, maar het is toch niet eerlijk? God, dat is toch niet eerlijk? Waar is uw rechtvaardigheid gebleven? En dat zien we ook in Habakkuk 1 vers 13. Daar staat, u die het terrein van de ogen bent om het kwaad te zien. U Heer die het onrecht niet kunt aanschouwen. Waarom beschouwt u de trouweloze? En zwijgt u als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij? Een hele indringende vraag. Een vraag die u, jij en ik misschien ook wel zouden willen stellen. Die ons ook op het hart brandt. Maar Habakkuk krijgt een antwoord van de Heer. Zo mooi, die wisselwerking tussen Habakkuk en de Heer zelf. Dat antwoord wat de Heer geeft, die gaat het hele boek Habakkuk beheersen. Het antwoord heeft een hele belangrijke plaats in het leven van de gemeente van Jezus Christus, wereldwijd door de eeuwen heen ingenomen. Een antwoord, wat staat in Habakkuk 2 vers 4. Daar staat, zie, opgeblazen. Niet recht is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En vooral dat tweede stukje, daar kom ik nog een paar keer op terug vanmorgen. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is het antwoord dat de Heer geeft. Maar hoe kan dat dan? Want het lijkt eigenlijk helemaal geen antwoord. De Heer verantwoordt en rechtvaardigt zich eigenlijk in het antwoord helemaal niet over wat hij gaat doen. Hij legt niet aan Habakkuk uit waarom hij zijn oordeel de goddeloze en de rechtvaardige zal laten treffen. De Heer legt niet uit waarom het de ene in het leven zo goed gaat en de ander steeds weer zo ontzettend veel moeilijkheden, ontzettend veel ellende zijn haar persoonlijke leven te maken krijgt. Ook mensen die de Heer kennen en die dicht bij hem leven, hebben zo vaak te maken met ellende, met moeilijkheden. Met dingen die we niet snappen, dingen die we niet begrijpen. Waarom? Waarom? De Heer verklaart het niet. Maar zegt vanmorgen ook tegen jou en tegen u, tegen mij. Als we zulke vragen zitten. Onthoud. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dit antwoord gaan we terug naar Habakkuk. Betekent, mijn kind Habakkuk, mijn gelovige kind, je hebt grote vragen in je hart. En ik zeg als jouw God en Vader tegen jou deze dag. Ik zal rechtvaardig zijn in mijn oordelen. Al lijkt het zo anders in jouw ogen. Ook als mijn oordelen die over de hele wereld gaan. Ook de gelovigen heel ernstig zullen treffen. Gods antwoord brengt toch rust in het leven van Habakkuk. Nog steeds is het zo dat Habakkuk niet alles begrijpt. Maar toch kan hij in zijn gebed God weer loven en prijzen. En daarom is zijn gebed als het ware ook een psalm. Het gebed van Habakkuk eindigt met een diepe dankbaarheid. En de woorden van die dank die we dan lezen lijken eigenlijk wel heel vreemd. Het gaat over een situatie in de toekomst. En dan zijn de woorden die zijn weergegeven die voor ons allemaal een diepe betekenis hebben. De versen die we gelezen hebben. Want dan zou de vijgenboom niet bloeien. Er geen opbrengst meer aan de wijnstokken zijn. De vrucht van de olijfboom teleurstellen. En dan zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn. Er geen runderen in de stallingen staan. Woorden die een zware opdracht geven om je zo'n situatie voor te stellen. Want hoe zou ik reageren als de welvaart plotseling heel erg terugloopt? Hoe zouden wij reageren als Nederland zo arm gaat worden, bijvoorbeeld als een land in Afrika, andere landen, trouwens over de hele wereld tegenwoordig, waar elke dag het een proberen is om te overleven? Dan kan het gebeuren dat je heel veel geld hebt, ruim genoeg, maar er niks meer is om te kopen. Habakkuk weet het niet. Heel goed. Die dingen kunnen gebeuren als het oordeel van God door Babel over Juda zal komen. En hij ervaart het ook dat Gods straffende hand ook vanwege de afval van de mensen toen over Juda zal komen. Maar hoe zit het met God als hij naar afval in ons land kijkt? Wat kan ons overkomen? En zijn wij dan op een situatie zoals Babel toen voorbereid hier in Nederland nu? Als wij in zulke omstandigheden zouden komen, is er dan in u, jou en mijn hart nog steeds dat nochtans uit vers 18. En dan toch, danken jij en ik dan nog, komen we dan nog op zondag hier naar de gemeente, naar de samenkomst, om te danken voor alles wat God ons geeft. Of wat hij juist niet geeft. Of worden we heel opstandig tegenover God. Van Heer, ik heb altijd, bekijk het maar. Hoe moeilijk het ook zal zijn in die omstandigheden. Hoe Habakkuk's hart en gevoelens dan ook in opstand willen komen. Toch weet hij dat de jubel, de blijdschap er in zijn leven altijd zal zijn. Hoe weet hij dat? Denkt hij dan niet te goed van zichzelf? Nee. Habakkuk, die weet het op grond van wat de Heer heeft gezegd. Wat God met zijn goddelijke gezag heeft gezegd. De rechtvaardigen, dat mogen wij zijn, zullen leven door het geloof. Habakkuk weet in vertrouwen op de Heer dat hij in de grootste materiële nood de Heer zal danken en loven. Zelfs dan nog zal hij jubelen en juichen in de God van zijn heil. In de God van zijn verlossing. Weet je, jubelen en juichen komt vaker voor in de Bijbel. Ook in het Nieuwe Testament. Ik moest denken weer aan Paulus en Silas. Omdat ze van de Heer Jezus als hun verlosser hadden getuigd, worden ze in Filippi in de gevangenis gegooid. In de donkerste kerker die er is, midden en onderin. Niks te eten, behalve droog brood en water, zeggen we dan met spinnenkoppen, geloof ik, dat het alles er vroeger bij zeiden. Niks anders. En ondanks al die dingen, ondanks die situatie, danken en loven Paulus en Silas de Heer in die donkere cel. Want er staat in Handelingen 16, vers 25, omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. En nog mooier, ze gingen zingen. Gods lof aan de gevangenen. Ja, ze konden het niet anders, maar ze luisterden naar hem. Ze luisterden naar wat er gebeurde. Waar komt die blijdschap, waar komt die zekerheid, waar komt dat vertrouwen vandaan? Tot jaloersheid wekken. Een taak die ook op onze schouders ligt. Diezelfde Paulus in de brief aan de Romeinen, in hoofdstuk 8, vers 38, 39. Een hele bekende tekst. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte. nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Jezus Christus, Jezus onze Heer. Wauw, geweldig. Zingen in benauwdheid. Beleiden in benauwdheid. Vasthouden aan je geloof als rechtvaardige. In die benauwdheid, in die moeilijkheid, in die pijn. Wat is er echt belangrijk om echt dankbaar te kunnen leven? Wat is er beslissend in die situaties? Dat is de liefde van God. Dat is de verlossing door Jezus alleen. Dat is beslissend of we dankbaar zijn of niet. De verlossing door Jezus, met hem leven als onze God en Heiland, is beslissend of je vandaag hier dankbaar kunt zitten, ja of nee. Als Jezus voor jou de schat van je leven is, dan heb je antwoord op de vraag of je in de meest moeilijke, in de meest armoedige omstandigheden dankbaar en gelovig zult blijven. Als Jezus de schat van je leven is. Want wie de Heer als Vader kent door Jezus' offer aan het kruis, is voor het geloof niet afhankelijk van welvaart. Niet afhankelijk van een goede baan. Van veiligheid, een goede oogst. Niet van een belegde of een onbelegde boterham. Het gaat om een dankbaar hart. Het gaat om een dankbaar mens, een rechtvaardig iemand. Die heeft geleerd, al is het heel moeilijk, hoe groot de aanvechtingen, de moeilijkheden ook zijn, dat elke ademhaling in je leven een onverdiend geschenk van God is. Elke ademhaling van ons, Gods kinderen, is er een die Jezus voor ons verdiend heeft aan het kruis. Elk ogenblik van ons leven is dan door Jezus bloed geheiligd. En dan zie je achter elke boterham, of er nu wat op zit of niet, achter elke slok water die je drinkt, de druppels bloed van de Heiland aan het kruis. En dan leer je vanzelf om je ogen steeds weer op het hart van de Heer Jezus te richten. Dan leer je om alles van hem te verwachten, van niemand anders. Of om samen met de profeet Micha in hoofdstuk 7 vers 7 te beleiden: ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Dan ligt de diepste reden van dankbaarheid vandaag niet in voorspoed, niet in welvaart. Dan ligt dat in je leven met de Heer je God. In je leven van de vergeving en liefde die Jezus al voor je verdiend heeft aan het kruis. Dan zeg ik het nog een keer. Dankbaarheid ligt niet in geld dat je hebt. Niet in een mooi huis. Niet in je baan. Niet in gezondheid. Niet in een goede oogst. Want als je daarin zoekt, ben je bezig om je levenshuis op zand te bouwen. Als jouw dank met alle indringende vragen in Jezus vast ligt, is het zeker, is het vaster dan graniet. En dan kun je met vertrouwen de toekomst tegemoet. In vers 19 keert Habakkuk weer terug naar de werkelijkheid van die tijd. Hij ziet weer de samenleving waarin de mensen om hem heen in welvaart leven. Terwijl het geestelijk gezien een slechte tijd is. En hij weet dat de ellende straks iedereen en plotseling zal treffen. Juist dan maakt Habakkuk duidelijk dat een gelovige, een rechtvaardige, zo'n tijd niet met angst en beven tegemoet hoeft te zien. Waarom niet? Omdat de trouwe God, de God van het verbond, die de koning van de hele schepping is, die God, is de kracht voor iedere gelovige. Ook in die en in onze omstandigheden. Dan kom je met Jezus en door Gods geest, door alles heen. Ook door de grootste verdrukking. Ook in de grootste materiële nood. Want de Heer maakt je voeten als die van een hinde, zegt Psalm 18. Dan heb ik ook verwijst daarna. De Heer maakt met het beeld duidelijk dat geen obstakel in het leven van Gods gelovige kinderen te hoog is. Want God springt over een muur. Ander vers uit de psalmen. Hoe grote problemen ook lijken er zijn, ook als je denkt dat je het nooit zult kunnen volhouden. Als je denkt dat je het in die omstandigheden niet vol kunt houden. Heer, dat kan ik niet, dat lukt me niet. Blijf geloven. Blijf vertrouwen. Blijf dankbaar voor alles wat God al geeft. En dan zegt de Heer tegen jou, als jouw vader vandaag, ik zal zorgen dat je volhoudt. Ik zal zorgen dat niets jou voor altijd bij het jubelen bij mij weg kan houden. Ik zal ervoor zorgen dat niets voor altijd, want weet je, daarvoor heb ik mijn zoon gegeven. Mijn enige geboren zoon, omdat ik de wereld zo lief heb. Het is de Heer zelf. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat wie zich in moeite aan Jezus toevertrouwt, een hoogte zal bereiken waarvan hij nooit meer zal afvallen. Dan is het de Heer die ons, u, jou en mij, verheft op zo'n hoogte dat gebrek, zonde, verleiding, allerlei ellende ons niet meer zo aanraakt dat het ons voor altijd zou laten vallen uit Gods hand. Uiteindelijk raakt het je zelfs niet meer aan. Om Jezus wil, zegt Jesaja al in vers, hoofdstuk 58, vers 14. Weet je, dit is de boodschap waarmee de Heer vandaag naar ons toekomt. Een boodschap waarmee de Heer jou en mij een vraag stelt. Wat is jouw diepste grond voor dankbaarheid? Wat is de diepste grond waarom je hier nou vanmorgen zit? Is er in jou, ook in mijn hart, echt dank, ook als het moeilijk is in ons leven? Weet je, laat het zo zijn dat de Heer, dat Jezus de diepste grond voor ons leven is, voor onze dank is, dat we zo in geloof leven, dat Hij onze sterkte mag zijn en altijd en overal kan helpen en mag helpen en zal helpen. Hoe dat tijdelijke dingen die rondom ons heen zijn, sommigen noemen het straffen van God, ik denk dat het dingen zijn die God toelaat in het leven, die ook vanwege de zonde over ons leven gaan en ons vaak ook zo moeilijk maken. Maar de eeuwige dood, die eeuwige dood, zal ons niet meer treffen. Waarom niet? Als we rechtvaardig zijn, leven we door geloof. En dat is volgens mij al onze dankbaarheid waardig. Altijd, in alle omstandigheden. Nou, als dat geen blijmakend evangelie is op deze morgen, in de tijd van sommelte, dan weet ik het niet meer. God leeft. Jezus leeft. En wij met hem. Amen.